Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin ons eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we zingen uit Psalm 111, het vijfde en het zesde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal. Wij zingen het vijfde en het zesde vers van Psalm 111. De kerkenraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Op Toonhoogte. En wel lied 189 en daarvan de verzen 1 en 5. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld, dat ons geen drift en pijn verblindt. 1 en 5 van Op Toonhoogte 189. Psalm 36. En daarvan het tweede en het derde vers zingen we na de geloofsbelijdenis. Het gaat over Gods goedheid, die hemelhoog is en dat bij God de levensbron is. Onmisbaar zijn goedheid en het van hem te mogen ontvangen en daaruit te leven. Juist ook met het oog op de toekomst. En daar gaan we het vanavond over hebben. Zingen we Psalm 36, de versen 2 en 3. Maar eerst belijden we ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit een maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, bij u is de levensbron. Daar mogen we ons te goed aan doen. En u bent niet karig. U staat ook als bron nooit droog, maar overvloedig en mild stroomt u. Juist daarvoor dat we het ervan nemen. We danken u voor uw trouw, ook daarin. Dat we altijd weer bij u terecht mogen en moeten, op u aankunnen en dat uw woord, dat uw woord waar en werkelijkheid is. We danken u dat we ook vanavond weer hier samen mogen zijn, rondom de Open Bijbel, verbonden met wie thuis met ons meeluistert via de kerkradio, thuis meeluistert op een andere manier, op een ander tijdstip. En laat het alles maar gezegend mogen worden. Aan jongeren, kinderen, ouders, ouderen, ja, voor een ieder van ons. En daarom bidden we ook, laat uw geest ook zijn werk doen. Dat hij ons uw woord op het hart bindt. En dat we daarmee onderweg zijn. Elke dag van ons bestaan. Uw toekomst tegemoet. En juist ook als we ons daar vanavond mee bezighouden. Is dat best een spannende aangelegenheid. Maar geef ons ogen van geloof. Die de goede kant op kijken. En niemand anders zien dan de Heere Jezus alleen. Help ons in luisteren en spreken, orgelspel en zingen. En dat we u bedoelen. Niemand anders. We bidden u voor een ieder die niet in de gelegenheid was om hier te zijn. Misschien door ziekte. Misschien vanwege zorgen. Misschien vanwege verdriet. Geeft u hen ook in het bijzonder uw nabijheid. En dat het gemerkt mag worden. Dat u een God bent die troost en bemoedigt. We bidden u ook voor allen die wel de gelegenheid hadden, maar misschien te veel donkere wolken zagen. U als levensbron wilt ze doornat maken. We bidden u ook voor hen die misschien liever op een droogje zitten. Geef ook hen te merken dat het uw ernst is. En daarom bidden we het van u niet omdat wij er zijn of omdat wij het zijn, maar uit genade alleen. In de naam van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus, die zijn werk heeft volbracht, waar wij nooit werk van hebben gemaakt, integendeel. En daarom ziet het al op uw genade in hem. En bidden we het ook in zijn naam alleen. Amen. Wij vervolgen de lezing van het laatste Bijbelboek en staan vanavond stil bij Openbaring 20. 20e hoofdstuk uit de Openbaring aan Johannes. En in hoofdstuk 20, daar meldt ons Johannes: en ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen. En ze gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. Zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren. 1000 jaar lang. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de 4 hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heilige en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon, en hem die daarop zat, voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden klein en groot voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood, gaven de doden die in hen waren, en ze werden geoordeeld. Ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Tot zover Openbaring 20. Wij willen bij dit hoofdstuk stilstaan. En heel in het bijzonder bij het 12e vers. Ik zag de doden klein en groot voor God staan. De boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Voor we dit met elkaar overdenken, zingen we uit Psalm 16. En daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 16 is een gebed om bewaring, of God zijn handen niet wil terugtrekken van de mensen, en weethebbend dat dat gevraagd mag worden op grond van het feit dat God trouw is en trouw houdt en trouw blijft. Hij is de God van het verbond die gekend, geliefd en geloofd wil worden. Psalm 16, de eerste 3 versen. Gemeente des Heren, we komen steeds dichter bij het einde. Alleen welk einde kun je dan afvragen? Welk einde bedoel je? Is dat het eind van de Bijbel? Of het eind van het laatste Bijbelboek? Of het eind van de wereld? Kan ook nog. Vanavond hebben we het 20e hoofdstuk uit het laatste Bijbelboek Openbaring aan Johannes gelezen. Bekend hoofdstuk voor velen. Waarom? Nou, voor velen is dit een bekend hoofdstuk, omdat die 1000 jaar daarin worden genoemd. Dat is niet voor het eerst dat die uitdrukking in de Bijbel voorkomt. Je treft hem bijvoorbeeld ook al aan in Psalm 90. Dat is de enige keer dat die voorkomt in het Oude Testament. Dat is de oudejaarspsalm, zoals we die zijn gaan noemen. En daar staat dan geschreven: 1000 jaren zijn in Gods ogen als de dag van gisteren. Wanneer die voorbij gegaan is, of als een waken in de nacht. Oudejaarspsalm, Psalm 90. En de andere keren dat het voorkomt in de Bijbel is in het Nieuwe Testament. Eén keer in de tweede brief die Petrus heeft geschreven. En dat is eigenlijk een tekst die ligt in de lijn van Psalm 90. Hoe we met die 1000 jaar door de ogen van God, om zo te zeggen, hebben om te gaan. Eigenlijk als iets wat maar heel klein is en heel gering, nietig. Petrus die schrijft: laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. 2 Petrus 3, vers 8. En al de overige keren die we tegenkomen in de Bijbel, troffen we aan hier in Openbaring 20. Nog 6 keer. 6 keer kort op elkaar, op een rijtje, de versen 2 tot en met 7. Heel geconcentreerd en compact wordt er nog 6 keer gesproken over die 1000 jaar. En als je terugkijkt in de geschiedenis van de kerk, dan is er over dit hoofdstuk en met name over die versen Openbaring 20 van 2 tot en met 7 heel veel te doen geweest. En er is nog steeds heel veel over te doen in de christelijke wereld van vandaag de dag en met het oog op de toekomst. Want, zo wordt er dan zich afgevraagd, hoe zit het nou? Wat moet je daar nou uit begrijpen? Hoe vertaal je dat nou? Wat zegt ons dit? Wat doen we ermee? Om te beginnen, en is geen dooddoener, om te beginnen moet je wel zeggen en stellen dat het laatste Bijbelboek een boek is waarin vele getallen en ook vele duizendtallen voorkomen. En die hebben stuk voor stuk een symbolische waarde. Het is dan ook niet verstandig om dat getal 1000 letterlijk op te vatten. Uit die woorden uit Psalm 90 en 2 Petrus 3, daar maak ik uit op. Gewoon dat God machtiger is, dat de Heere groter is en majesteitelijker dan al onze getallen en aantallen, of dat er nou 1000 of miljoen of miljard zijn. En daarom te meer heb ik het oog en mijn hart te richten op hem, dan op mijn agenda, of dan op de kalender. En toch is dat gebeurd, hè, dat laatste. Dat mensen zaten te bladeren en te loeren en te kijken in hun agenda's, op de kalender. Hoe lang nog? Neem nou bijvoorbeeld Augustinus, misschien bekend, bisschop uit Hippo, bekende figuur uit de kerkgeschiedenis. Augustinus, die dacht dat dat duizendjarige rijk, dat is er nu al, in zijn tijd. 300-400 jaar na Christus. En hij meende dat dat begonnen was met de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Pasen. En hemelvaart. Alleen, het lijkt me lastig om dat vol te houden. Alleen al als je let op wie, wat, waar, wanneer de openbaringen geschreven werd. Door Johannes, verbannen op Patmos. Het was echt geen vrederijk. En al de jaren daaromheen ook niet. Denk ook maar aan de 7 brieven die Johannes aan het begin van de openbaring moet opschrijven. En dat er mooie dingen in die 7 gemeenten gebeurden. Maar dat het zo hier en daar ook een aardige janboel was. En was het daar altijd rustig? En was het daar altijd vredig? En voorspoedig? In alle opzichten? Ik lees van niet. Terwijl het toch ook een kenmerk is, zo lazen we in hoofdstuk 20, dat de duivel de volkeren niet meer op een dwaalspoor kan brengen. Het woord misleiden kom je ook bij herhaling in dit hoofdstuk tegen, en dan gekoppeld aan de Satan. Daar is hij goed in. In misleiden. Bijna vanaf het begin van de geschiedenis in de Bijbel af aan. Genesis 3. Waarbij dan het liefst God het zwijgen op wordt gelegd. En hij wil zo graag aan het woord zijn. Om te misleiden. Om je zand in de ogen te strooien. Om je af te houden van God en zijn woord. Van Jezus Christus. Je weet hoe die aanklopte bij Eva. Is het ook dat God gezegd heeft, en hij luistert je erin. Als je niet stevig staat op de plek die God je heeft gegeven. Hij luistert je erin. Toen en nog. Wat is het daarom zaak dat je weet wat er in het woord staat, wat er in de Bijbel staat, om hem vooral niet de kans te geven. Dat moest die Augustinus ook leren. Tegen hem werd op een gegeven moment, nee, niet eens tegen hem, maar hij hoorde een buurmeisje zingen, tolle lege, neem en lees dagelijks. He, je kent dat kinderversie, dat je groeien mag. Lees je Bijbel. 1000 jaar. Hoe lang leest u de Bijbel al? Trouw. Van bladzij tot bladzij, van voor tot achter. En dat u erover nadenkt. Misschien wordt het wel eens te weinig gedaan. Herken je dat? Dat het zo even tussen de bedrijven door moet. Jammer. Wat gaan we eraan doen? Alles. Een andere opvatting over die 1000 jaar is dat 1000-jarige koninkrijk nog komt. Als een tijdperk van voorspoed en zegen. Voordat de dag van het oordeel komt. En dan gaan de meningen ook weer uiteen. Als men dat meent. De een denkt dat de Heer Jezus daarbij zal zijn op de aarde. De ander meent juist weer van niet. En zo zijn er meningen genoeg. Merkt u wel. En ook zijn er nog mensen die de mening zijn toegedaan dat voordat Jezus Christus terugkomt, voordat het eindoordeel wordt voltrokken, dat er en in de geschiedenis, maar ook nog in de toekomst, telkens flarden zullen zijn, zo her en der op de wereld, openbaringen van dat 1000-jarig rijk, gedeelte ervan, dan hier, dan daar. En niet overal tegelijk. Een heel boeiend onderwerp dus. Meningen te over, soms zelfs ook ruzie. over. Denk jij dat? Denk je dat echt? Meen je dat? En ik denk wel eens, ik ben er bang voor, dat er dan één lacht in zijn vuistje. Wat heb ik ze te pakken? Je kunt je wat dat betreft aardig vertillen aan die 1000 jaar. Hoeveel tijd heb ik nog? En wat komt er allemaal nog? Ik weet het gewoon niet. Maar er stond ook nog meer in dat hoofdstuk. Ik las in Openbaring 20 ook over een aantal tronen. En Johannes heeft ze gezien en moest dat ook opschrijven. En dat schijnen rechterstoelen te zijn. Vanaf die plek klinkt het oordeel. Voor of tegen. Leven of dood. Wel of wee. En dat voor eeuwig. Eigenlijk, en ik zeg niet om me er daarmee er maar van af te maken. Maar eigenlijk vind ik dat veel belangrijker. Voor of tegen. Dan dat we ons druk maken of ruzie maken over die 1000 jaar. Het is gebeurd hoor. In het verleden dat mensen daardoor werden afgeschreven, afgeserveerd, in een hoek werden geduwd. Niet meer mee werd gesproken. Maar wat die troon en dat oordeel betreft, werd vaak met een grote boog omheen geleefd. Want daar krijg je het warm van. In onze tekst staat klein en groot genoemd. Jong en oud. En ze worden geoordeeld, beoordeeld naar hun werken. Zo lees ik. Wat heb je gedaan? Ja, vaak weten we dat niet eens meer, wat ik vorig jaar gedaan heb. Misdaan heb, goed gedaan heb. Ik schrijf dat niet allemaal op. En hier wordt gesproken over boeken die dan geopend worden. Weet u nog? Aan het begin van Openbaringen bij die 7 brieven kwam standaard het zinnetje terug. Ik weet uw werken. Ik weet waar je mee bezig bent. Ik weet hoe het ervoor staat. Daar aan het begin werd er als het ware al de vinger bij gelegd. En hier tegen het einde wordt er op teruggekomen. Wij beginnen vaak in de verdediging. Als het gaat over onze werken. Ja, maar ik heb nog nooit iemand vermoord. Nee, ik heb altijd iedereen het zijne gegeven. Ach ja, je kent die rijtjes en die opsommingen wel. Het zijn goede werken, om zo te zeggen. Maar nou dat ene werk, hè, dat niet ons werk is. Dat werk dat je in het geloof krijgt toegeworpen, wordt toegerekend, naar je toe mag trekken, je mag toe-eigenen. Dat werk, wat nergens mee te vergelijken is, waar de Heilige Geest, om zo te zeggen, mee aan komt dragen, aan de hand van de Bijbel. Dat werk dat onvergankelijk is, dat werk van Hem, die voor onze werken, onze daden, onze misdaden gestorven is. En is het niet zo dat we in zijn dood we met hem gestorven mogen zijn en ook weer mogen opstaan? En dat zo alleen de poort naar het leven openstaat, opengaat. Nee, ik denk niet dat we geroepen worden om onszelf telkens weer eens flink op de borst te slaan vanwege al onze kwaliteiten. Ik een beetje meer dan jij. Maar wat geldt, wat stand houdt, is Jezus weg. Jezus werk. En dat ons werk, mijn werk, steeds weer is me vastgrijpen aan het kruis van hem die onze schuld gedragen heeft. En dan opent zich ook de weg naar het eeuwige leven via Jezus. Jezus alleen. Sommige mensen die hebben daar af en toe, of soms al heel lang, een beetje een vreemde kijk op. Zomaar een voorbeeld uit de buurt. Hoe gaat dat straks met de oogst van het fruit? Als er gesorteerd wordt, groot en klein. Jawel, maar ook op kwaliteit, hè? Ziet het fruit er nog een beetje uit? En ik kan me zo indenken, met eerste kwaliteit, dan ga je heel zorgvuldig mee om en voorzichtig. Dan wordt alle aandacht aan besteed. En ik kan me zo indenken, wat mindere kwaliteit, nou, daar wordt misschien wel wat minder secuur mee omgesprongen. Om over het afval maar niet te spreken. Maar worden mensen nou ook zo gesorteerd? De beste apart. En een aparte behandeling. Maar dan moet je wel geluk hebben. Ja. Een soort lot uit de loterij. En soms wordt er al eens zo over gedacht. Ook in je eigen omgeving misschien wel. Misschien geloof ik het zelf ook wel zo. Aan de andere kant zijn er ook mensen die denken dat het maar niet uitmaakt hoe je leeft of niet leeft. Maar deze tekstversen, die maken me wel duidelijk dat God een precieze boekhouding erop nahoudt. De boeken worden geopend. En welke belangrijke keuzes je maakt in je leven. Wil ik God dienen? Heb ik hem gediend? En weet ik te leven van het gegeven in Jezus Christus, zijn Zoon? En richt ik mijn leven daar dan ook op in? Misschien herinnert u zich wel dat gesprek dat de Heer Jezus op een gegeven moment heeft. 'S Nachts, precies met Nicodemus. En dan zegt Jezus, God heeft zijn Zoon niet in de wereld gestuurd, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is me even een uitgangspunt. Dat is echt een goddelijk principe. Om u tegen te zeggen. Niet veroordelen, niet van de hand doen, niet onder de maat achten. Nee, maar hij heeft zijn eigen kind in deze wereld gestuurd. Daarvoor dat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is heel wat anders, hè, dan onze kwaliteiten. Of groot of klein of eerste, tweede, derde C-kwaliteit. De focus, de schijnwerper op de Heer Jezus. Maar, dan nu ook verder. En dan ook onze reactie, jouw reactie, de uwe, de mijne. En wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Met andere woorden, geloof hem maar. Vertrouw hem maar. En vertrouw je maar aan hem toe. Vest niet op prinsen betrouwen, ook niet op mensen, maar op Gods Zoon. En je wordt niet veroordeeld. Maar, en als Jezus nog niet uitgesproken, dan komt ook de keerzijde van de medaille. Maar wie niet gelooft, wie het niet van hem moet hebben, die is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Twee kanten. Voor of tegen Jezus. Het licht is in de nacht gekomen. Het licht is in de duisternis verschenen. Het licht heeft de duisternis aan het licht gebracht. Maar weet je dan wat het oordeel is? Wat die scheiding brengt, want dat betekent dat woordje oordeel. Dit is het oordeel, zo zegt Jezus, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Boos. Hoor je? Ook daar in Johannes 3 heeft Jezus het al over je werk. Hun werken waren slecht. Onder de maat. Vind je dat niet ongelooflijk dom? Dom door ongeloof. Los van God. Los van Jezus Christus. Ja, los van de Zoon van God, dan worden je daden misdaden. Jezus zegt dat ook met zoveel woorden. Ieder die kwaad doet, haat het licht. En komt niet tot het licht. Opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Werken die gezien mogen worden. En werken die we graag achter de hand houden. Ja, dacht je dat? Dat het mogelijk was voor God? Hier wordt het heel plastisch voorgesteld als die boekhouding. En boeken gaan open. En er wordt gelezen. Er wordt gekeken. Wie de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat zijn werken openbaar worden. Dat ze in God gedaan zijn. We zingen dat wel eens, hè? Psalm 139, Heere, u doorgrondt en kent mij. U weet me zitten, me liggen, me staan, me gaan. U bent al mijn gedachten gewend. U hebt mij door, totaal, van boven tot onder. En van links naar rechts. Dat is wat. Zo'n God hebben we. Niet om je bang te maken, maar die je totaal kent, tot in je uithoeken van je vezels, totaal. Je goede werken, je slechte werken. Maar dan het beslissende. Heb ik met heel mijn vergooide bestaan de toevlucht genomen tot het licht. Laat het maar aan het licht komen, o God. Zodat er niets voor u verborgen is. En daar niet langer probeert om zelf in het reine te komen met al je onreinheid. Wie schuilt achter het offer van de Heer Jezus Christus? Wie leeft in het licht en wandelt in het licht, mag ook een uitdrager zijn van dat licht. Soms dan zeggen mensen dat wel eens tegen je. Heel open en eerlijk. Dat ze bang zijn voor dat laatste oordeel. Als die boeken opengaan. Maar wat zeg je dan eigenlijk? Als je zegt dat je daar bang voor bent, dan moet je je toch eens afvragen, hoe is mijn relatie tot Jezus Christus geweest? En nog, en nu, en straks, en morgen weer opnieuw. Er gaan vandaag heel wat mensen naar de hemel zonder de Heer Jezus. Ik snap niet dat dat kan. Waarom niet? Omdat Hij de weg is en de waarheid en het leven. Tot de Vader kom je alleen maar via Hem. De Bijbel zegt het me. En lezend in die Bijbel word ik wijs tot zaligheid. En daar is het God om begonnen. Om een veelheid van onderdanen, groot en klein. Daarin ligt zijn heerlijkheid. Nou, zeg het maar. Waar is het jou? Waar is het u? Waar is het mij om begonnen? Is dat om 1000? Of is dat om 1001? Kan ook nog. Of is dat dat het je begonnen is om 1? Amen. Wij gaan opnieuw zingen van Psalm 16. Nu de versen 4 en 6, waarin de dichter zijn vertrouwen op God uitspreekt. Hij kijkt terug, maar hij durft ook vooruit te zien, omdat God zijn levenspad bekend maakt. 4 en 6 van Psalm 16. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, we zongen van uw rechterhand tot twee keer toe, waarbij uw rechterhand nooit onze val zal gedogen en tegelijkertijd de liefelijkheden van het zalig hemelleven zal uw rechterhand mij geven. Het is de hand van de rechter. Het is de hand van degene die oordeelt. En u doet dat niet in het wilde weg. Blindelings. Heere God, we danken u voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hem hebt u gezonden, niet om de wereld te veroordelen en verloren te laten gaan, maar om die duistere wereld, de duisternis, aan het licht te brengen, opdat we ook in dat licht zouden leven, hem kennend, hem liefhebbend en onze werken ook op hem afstemmend tot eer van u. En dan komen we nog alles tekort, o God. Daarom, we zijn aangewezen op uw genade, in uw Zoon, de Heer Jezus. Zonder hem kunnen we niet. Maar bewaar ons ervoor dat we in zouden gaan op al die misleidingen van Satan. Hoe heeft hij het ook niet bij de Heer Jezus zelf geprobeerd om hem maar van zijn taak af te houden, zodat hij het niet zou volbrengen waartoe hij op aarde was gezonden. Eén knieval was genoeg geweest. Zo was hij aan het soebatten, aan het misleiden. In het paradijs al begonnen en probeert hij zijn duizenden, ja misschien wel zijn miljoenen miljarden te verslaan. Het oog gericht op die ene weten we van overwinning. En weten we ook dat hij de Almachtige is, die volhardt. En die zijn werk volbracht heeft, die advocaat wil zijn, die we erbij mogen roepen, die onze schuld op zich heeft willen nemen. Heere God, we bidden van u, geef ons te leven in dat vertrouwen dat u vasthoudt, woord houdt en niet loslaat. Als het geloof wordt aangevochten, bidden we u om uitzicht, versterking, dat we teruggeworpen worden niet op onszelf, dat is geen leven, maar op uw belofte, die ja en amen zijn, waar we het mee kunnen doen, op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, houdt u ons zo vast, met uw rechterhand, maar ook met uw linkerhand, met uw beide handen, onder ons en over ons uitgespreid. En dat we zo de toekomst tegemoet leven. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood die aan u voorbij holt en rolt, niet met u van doen wil hebben, die misschien wel lacht om Jezus Christus. Geef dat we een boodschap mogen hebben naar hen toe, om ook hen te wijzen op uw trouw, op uw liefde, waarmee u die wereld, onze wereld, hebt lief gehad. Opdat ieder die gelooft niet omkomt, maar leven mag. Wat een genade. Iets mooiers is niet denkbaar. Voor geen goud, voor geen geld te koop. U geeft het. U heeft het. Heere, wil ons zo voorbereiden op de dingen die komen gaan. Wanneer? We weten het niet. Maar dat het met de dag dichter op ons aankomt, dat mag duidelijk zijn. Niet om ons angst aan te jagen, maar om ons vertrouwen in te boezemen. Het niet te zoeken bij onszelf of wie dan ook, dan alleen bij u. Heere God, we dragen hen aan u op die ziek of mankerende zijn, thuis of in de verschillende zorginstellingen. Wil zijn met mevrouw van den Bergbroek, die in Vrijthof vertoeft, Geef ook haar uw nabijheid te ervaren. Dat u een God bent die sterkt, steunt en voorthelpt. En ook uitzicht schenkt. We bidden nu voor meneer Van Huyn. Wees ook hem in het ziekenhuis nabij. Geef kracht naar kruis. En draag. We mogen u ook danken voor het feit dat Aad en Henny Pelle gisteren mochten stilstaan bij hun 40-jarig huwelijkjubileum. U hebt hen gedragen en bent er nabij geweest. Geef, Heere God, dat ze mogen ontdekken voor het eerst en opnieuw dat u die God bent met wie ze onderweg mogen zijn naar uw toekomst. En dat is uw trouw, niet de onze. Zegen ook hun dochter Petra. Geef, Heere God, dat we ons gedragen weten door uw belofte. Ik begeef niet, ik verlaat niet. Heere God, wees met de wereld in pijn en nood, vol aanvechting en aanvallen, vol wel en wee en vol van dingen die afleiden. We houden het bij u. U alleen. U loven wij. Ja, u loven wij, o Heer. Dat bent u waard. Geef dat we die lofzang gaande houden. Vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. Uit genade vragen we het om de verdiensten van uw Zoon, het werk dat hij volbracht voor ons, uit genade. Amen. Wij mogen onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. Eerste rondgang is bestemd voor het Rooseveldhuis in Doorn. Voor vakanties, voor gehandicapten. We kunnen daar een beroep op doen. Tweede rondgang is voor de Broederskerk Rentmeesters, het werk wat ze verrichten. Derde rondgang is voor het bouwfonds. Aan de uitgang treft u de bussen voor de vakantie Bijbelweek aan, die ook uw bijdrage meer dan waard zijn. Aanbevolen. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 188, de versen 1 en 4. O Heer, de nacht komt over ons, het grote oordeel wacht. Tot u zult spreken, o Heer, toch zal het kruis voortaan als baken van de hoop boven ons land staan. 1 en 4 van op toonhoogte 188. Wel, let op het lied, mogen we als brandende fakkels van hier gaan de wereld in. Ga er nu heen in vrede, onder Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.